Het gaat vanmiddag over onze enige troost naar aanleiding van zondag 1. En met het oog daarop lezen wij Johannes 14 vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet, en het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zij niet versaagd. Ik heb gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt ge u verblijden. Omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets, maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en alzo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Zondag 1 van onze catechismus. Daar wordt gevraagd, wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? En het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaart dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoor ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoor ik Goden voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Een 3 aandachtspunten in de eerste plaats. De vraag naar troost. Ten tweede beantwoord met de trooster. En ten derde, nu reis ik getroost. De vraag naar troost, beantwoord met de trooster, en ten derde, nu reis ik getroost. Ik heb mij laten vertellen waar nu ongeveer de nieuwe pastorie staat, dat daar heel vroeger een gevangenis is geweest. En dan stel ik mij zo voor in de dagen van de reformatie, dat ik zo vanaf die gevangenis daar een wagen zie rijden met een aantal mensen erin. Mensen van verschillende leeftijden. Een oude man, een moeder, een jongen nog, de kracht van zijn leven, een meisje van een jaar of 9, 10. En die wagen die rijdt zo hier voor langs de kerk richting de Hoge Markt. En overal uit ons dorp zijn mensen gekomen om te kijken naar die mensen. Sommigen kijken met huiver. Anderen kijken met een spotlaag. Eigen schuld. Deze mensen die in die wagen zitten, die zullen straks op de Hoge Markt verbrand worden. Omdat ze geloofden dat alleen de Heere Jezus een volkomen zaligmaker is. Daarom. Ik kan me zomaar voorstellen, als je als een meisje van een jaar of 12 daarbij staat, en je ziet dat andere meisje in die wagen, vastgebonden met haar handjes op de rug, dat je huivert nog even. En dan leeft ze niet meer. En anderen, trouwe aanhangers van de Romeinse kerk, die met een felle spotlach kijken. Ha, eindelijk worden die ketters verbrand. We zijn het niet waard om te leven. Stel nu, als ik of u of jij in die wagen zat, dan komt een keer. Een keer komt de wagen van de dood je ophalen. En dan staat er nog een dominee ook zo langs de weg, of misschien daar wel de Hoge Markt. Als jij al vastgebonden bent op die brandstapel, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Een vraag op de man af, waar je niet omheen kunt, waar je vanmiddag ook niet omheen kunt. Een vraag naar troost. En dan moeten wij bij het woordje troost denken aan de enige grond van vertrouwen. Enige houvast. Als je daar dus weggereden wordt naar de brandstapel, wat is dan je houvast? Als je ongeneeslijk ziek wordt, wat is dan je houvast? Dus de vraag naar troost vanmiddag is eigenlijk de vraag naar je geloofsbelijdenis. Zeg het nu eens. Wat belijd je nu eigenlijk in leven en in sterven? Wat belijd je nu dat jouw houvast is? Wat je troost is? En dan de catechismus. Want het kan ook niet anders. Die zegt als het ware, en nu geen gestotter, hè? Want dat stukje van de gevangenis naar de hoge markt, dat is niet zo lang. Als je de hele weg stottert, ik weet het niet zo goed. Vandaar die vraag, wat is uw enige troost? Met andere woorden, dat moet je kunnen vertellen. Dat moet je weten. Dat moet er eigenlijk gelijk uitkomen. Want er is eigenlijk geen tijd meer om na te denken. Ja. Dat is nu eens een vraag op de man af. Wat heb je als je geweten je pijnigt vanwege de zonde? Als Satan je benauwt en je ziet de dood op je afkomen? Als je voor God niet kunt bestaan voor je waarneming, wat is dan uw geloofsbelijdenis? En dat deze opstellers nu die geloofsbelijdenis vervangen door het woordje troost, dat heeft ons ook wel iets te zeggen. Want er zijn heel veel mensen die wel een geloof hebben, maar ze hebben geen troost uit dat geloof. Er is heel veel geloof dat niet het ware is en dat je uiteindelijk geen houvast biedt als het erop aankomt. Tijdgeloof. Als het erop aankomt, haken die mensen af. Dan heb je niets. Een wondergeloof. En als er dan geen wonderen gebeuren, als je dan niet bevrijd wordt op de hoge markt en je wordt verbrand, dan heb je met je wondergeloof ook helemaal niets. Dus de opstellers die noemen de geloofsbelijdenis uw troost. En ze zeggen dus eigenlijk, wat voor geloof heb je nu eigenlijk? En heb je nu ook troost uit dat geloof, als het erop aankomt, want het komt er vandaag of morgen echt op aan. Wij voelen ondertussen wel aan. Dat het hier natuurlijk niet over allerlei verdriet gaat ten gevolge van de zonde. Maar daar is wat verdriet, hè. En ik zeg vanmiddag helemaal niet dat we niet met alle verdriet mogen schuilen bij de Heer. Dat zeg ik helemaal niet, integendeel. Maar ik zeg alleen dat het vanmiddag hier gaat om een ander verdriet. Het gaat om het verdriet van de zonde zelf. Want de zonde die maakt scheiding tussen God en mij. En dan sta ik zo alleen. En dan heb ik niets, want geen mens kan mij helpen in het uren van de dood. Dus de zonde zelf is de grootste smart in het leven van Gods kind. En weet je wat dan troost is? Wat de kern van de troost is? Dat de getrooste zich niet alleen weet. Hij is niet alleen. Hij is niet alleen. En dan hoor ik het meisje zingen van de gevangenis naar de brandstapel. En ik hoor de moeder zingen. Over wie? Wel, dat zien we zo dadelijk in de tweede gedachte. Bijbelse troost is niet een ding, maar dat is iemand, de trooster, de Heer Jezus. Jezus. Dus ze waren niet alleen in de gevangenis. En ze reizen niet alleen naar de hoge markt. En ze staan niet alleen op de brandstapel als ze verbrand worden. God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Dat is troost. Ik ben niet alleen. Ik kan van mensen verlaten zijn. Maar God is aan mijn zij. Ik heb een borg. Ik heb een zaligmaker. Ik heb een God in de hemel. En ik heb het getuigenis daarvan in mijn hart. Nu reis ik getroost onder dat heilige kruis. Naar het erfgoed erboven. Naar het vaderlijk huis. Hoor je dat? Het meisje dat ging niet van de gevangenis naar de hoge markt. Het meisje ging van de gevangenis naar de hemel. Ze was niet verdrietig. Wat is uw enige troost? Andere woorden, vertel eens. Wie is de Heer Jezus voor je? Uw enige troost. Waarom noemt de catechismus dat nu de enige troost? Hè? Als je verdrietig bent, dan kunnen je vader en je moeder je toch ook vertroosten. En wat is het groot, hè, als je als man en vrouw schouder aan schouder mag staan of je knieën mag buigen. Uw enige troost. Weet je waarom? Nou, als zometeen dood komt, dan moet iedereen jou loslaten en jij iedereen. Maar nu is er één trooster en dat is de Heer Jezus en die laat je niet alleen. Die hoeft niet achter te blijven. Sterker nog, die is al vooruit gegaan en die wacht je op. Dus dan heb je onderweg het getuigenis van zijn geest in je. En als je de laatste adem uitblaast, dan is hij degene die jou opwacht. Daarom vraagt de catechismus naar de enige troost. Alles buiten deze enige troost verliezen we in het uur van ons sterven. Uw enige troost. Het betekent ook dat het een vaste troost is. Daar kun je van op aan. Dat hopen we zo dadelijk wel te horen. Mijn getrouwe zaligmaker. Die mij alzo bewaart. En mij verzekert van het eeuwige leven. Dat is een vaste troost. Zij begeeft niet in het leven. Ik denk aan Samuel Rutherford. Die helemaal alleen in de gevangenis zat op de Beesrok. Een rotsachtig eiland. Waar je alleen maar het eindeloze klotsen van de golven hoorde. Helemaal alleen. En toen Samuel Rutherford vrijgelaten werd, was hij helemaal niet blij. Hij noemde die gevangenis zijn paleisje, omdat de Heere Jezus daar was. Daarom, dat had hij ervaren. De Heere Jezus had hem niet alleen gelaten daar op de Beesrok in de gevangenis. Hij was er. Die enige troost, dat is een beproefde troost. Als je nu achterom zit, hè. Dan heb je over deze trooster toch niet te klagen. Heb je toch nooit alleen gelaten. En dan komt zo dadelijk die verschrikkelijke dood, die laatste vijand. En dan is hij dezelfde. In 6 benauwdheden, zegt Micha, heeft hij u uitgeholpen. In de 7e is hij dezelfde. Een vaste troost. Daar kun je mee leven en daar kun je mee sterven. Had ik maar iets om te kunnen sterven. Dat is van de duivel. Maar dat is van de duivel. Duivel, hier heb jij iets waarmee je kunt sterven. Straks. Weet je, de catechismus die haalt het ineens naar voren. Die ligt in leven, nu. En nog kerngezond waant. En nu het leven nog voor je ligt. Nu, vanmiddag. Wat is uw enige troost bij de in leven? Zie je wel. De duivel die houdt ervan om het vooruit te schuiven en uit te stellen. En die zegt heel vroom. Dat klinkt echt, echt. Hij zegt van ja, maar je moet wel iets hebben hoor. Als je straks gaat sterven, dan ben je te laat. De catechismus zegt nu. Weet je waarom? Omdat ons sterven in het verlengde ligt van ons leven. Wat betekent dat? Wel, waar nu je hart naar uitgaat en waar je nu mee bezig bent en waar je nu vol van bent, dat moet je nu ook troosten. Als je zometeen op de brandstapel staat, daar op de Hoge Markt, zou je ermee kunnen sterven? Waar nu je hart naar uitgaat, waar je nu zo vol van bent, zou je de dood ermee indurven, waar je nu zo naar jaagt, waar je zo mee bezig bent? Zouden dat je meditaties, je overpeinzingen zijn, terwijl je nu je plannen aan het beramen bent om rijk te worden met de goederen van de wereld? Dat is ontdekkende. De vraag naar troost, uw enige troost in het leven. Dan moet je het ook meedoen in het uur van het sterven. Niet hoe moet het straks, maar hoe is het nu? Hoe is het nu? Maar gelukkig, hè, als ik daar op die parkeerplaats, die was er toen nog niet, als ik daar dan ongeveer sta en dan zie ik die arme mensjes, nee, ze zijn niet arm, maar voor mijn gevoel zijn het arme mensjes in die wagen, en dan word ik, denk ik, oh, ik ben blij dat ik niet in die wagen zit. En toch, hè, toch zou zomaar de wagen van de dood ons op kunnen halen van de week. En dan zit ik erin, voor ik er erg in heb. Daarom nu, uw enige troost in leven en in sterven. Onze tweede gedachte beantwoord met de trooster. Dus ik zal het maar gelijk zeggen. Als nou die vraag gesteld wordt aan dat meisje van 9, dan zegt ze, de Heere Jezus, Hij is mijn borg, Hij heeft mij gekocht. Dat, hè? Dus dan wijst ze naar de Heere Jezus, en die oude grijsaard die wijst naar de Heere Jezus. En die jongen die nog in de kracht van zijn leven staat, die wijst naar de Heere Jezus. Dus daar gaat het vanmiddag. Als ons gevraagd wordt in het leven, dan gaat het erom of je de Heere Jezus kunt aanwijzen in je leven. Kun je dat? Aan de rest heb je niks, echt helemaal niks. Kun je nu zeggen dat de Heere Jezus je gekocht heeft met de prijs voor zijn bloed? Kun je nou zeggen, mijn enige troost, oh, dat is dat dierbare bloed van Christus. Dat kostbare bloed van de Heere Jezus. Als er al heel diep in ons hart gekeken wordt, hè, is het dan de Heere Jezus? Daar gaat het om, hè. Uw enige troost in leven en in sterven, een vraag waar je niet omheen kunt, beantwoord met de trooster, de Heer Jezus. Het gaat over een persoon. Het gaat over iemand. Wel, wat is nu het eerste wat beleden wordt in dat prachtige antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet van mijzelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Ik ben zijn eigendom. Ik ben zijn eigendom. Nou, dat klinkt niet aannemelijk, toch? Als je jong bent, als je een beetje puber bent, hè, dan lijkt het je alles dat je straks op eigen benen kunt staan. En dat je vader en je moeder eigenlijk niks meer over je te zeggen hebben. En dat je kunt doen en laten wat je wil. Dat lijkt je toch alles, hè? Want nu moet je je nog houden aan regels en dan niet meer. Maar ooit, hè? Ooit kwam de Satan bij een kind, bij een zoon. En toen stelde Satan aan die zoon een hogere vrijheid voor dan hij had. Wie was die zoon? Dat was Adam, de zoon van God. Was Adam dan niet vrij in het paradijs? Hij was o zo vrij. Maar Satan zei, er is nog meer. En toen greep Adam naar dat meer. Met alle bittere, ellendige, verdrietige gevolgen van dien. Vergis je niet, hè. Die jongste zoon, die zag die vrijheid voor zich. Straks zat hij bij de varkens. En toen dacht hij na, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed. Wat is het goed om bij mijn vader te werken? Is het goed? Vergeet dat nooit, hè. Het is niet verkeerd om iemands eigendom te zijn. Het ligt er natuurlijk wel aan van wie. Ik denk wat zeker is. Wel, mijn getrouwe zaligmaker. Zaligmaker. Die gelukkig maakt. De Heere Jezus, hij maakt gelukkig. En vraagt dat Gods kinderen me na, even zo vaak als hij komt. Dan word je vervuld met zo'n diep geluk. En met een diepe vrede. Met een onuitsprekelijk geluk. Toch, Peter zegt het, een onuitsprekelijke vreugde. Weet je waarom Gods kind verdrietig is? Als er momenten zijn dat hij dat geluk niet voelt. Jezus, hij maakt gelukkig. Hij maakt zielsgelukkig. Kun je nu begrijpen dat je helemaal alleen woont op een onbewoond eiland, de beesrok? Kilte. Kou, je hoort alleen maar de golven. Dat je dan gelukkig bent. En kun je je voorstellen, als je een miljoen euro hebt, dat je dan ongelukkig bent. Eigendom van iemand die mij gelukkig maakt, zou je dat niet willen? Want als ik zijn eigendom ben, dan hoef ik ook niet meer voor mezelf op te komen. En dan hoef ik mezelf ook niet meer te verdedigen. En dan hoef ik mezelf ook niet meer groot te houden. Nee. Als dan iedereen wat van mij te zeggen heeft, en dat is nog waar ook, maar dan zeg ik, ja, het spijt me. Je moet toch echt bij iemand anders zijn. Bij de Heere Jezus. En als die duivel dan komt met zijn helse aanvechtingen en het mijn ziel benauwd maakt, dan zeg ik, nee. Ik ben niet verantwoordelijk. Je moet bij Jezus zijn die mij gekocht heeft. Hij is voor mij verantwoordelijk. Ik heb het hier pas gezegd, hè, dat de koning op vakantie ging naar Griekenland. Dat moest hij zelf weten. Daar heb het volk zich niet mee te bemoeien. Maar premier Rutte, die is verantwoordelijk voor de koning. Die werd op het matje geroepen in de kamer. Niet de koning. Wel. Eigendom van iemand die je gelukkig maakt. En als je dat dan slecht hebt afgebracht. En ja, dan moet toch ieder kind van God wel belijden. Elke dag weer opnieuw. Dan is hij het. Die het voor mij opneemt. Dan hoef ik dat zelf niet te doen. Kijk, ik hoef er zelf niet voor te zorgen hoe ik dit leven doorkom. En hoe ik er straks uitkom. Dat doet hij. Mijn getrouwe zaligmaker. Mijn getrouwe zaligmaker. Ja, dat is hij. Als ik terugzie, dan hoef ik over hem niet te klagen. Als ik terugzie, dan denk ik, hoe heeft hij het volgehouden? Dan moet je Hosea 1 lezen. Die vrouw van Hosea, die komt telkens terug. Zwanger, zwanger, zwanger. Ze is een slechte vrouw. Maar Hosea zegt, kom maar hoor. Kom maar. Zo heb ik mijn getrouwe zalig maken leren kennen. Hoe vaak ik het ook verknoeide. Hoe menigmaal ik ook struikelde. Elke keer welkom bij hem. Die mildelijk geeft. En niet verwijt. Ja, hij maakt diep gelukkig. Diep gelukkig. Ik zou nooit meer van iemand anders willen zijn. Mijn getrouwe zaligmaker. Ik ben zijn eigendom. En dat wil eigenlijk zeggen, ik ben zijn bruid. In gemeenschap van goddelijk getrouwd. En heb ik alles wat van hem is. Zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. We hebben net gelezen, je zou je moeten verblijden, zegt de Heere Jezus, dat ik naar mijn Vader ga. Want mijn Vader is meerder dan ik en dan neem ik jullie mee naar mijn Vader. Naar het erfgoed daarboven. Daar sta ik garant voor. Alles wat van hem is, dat is ook van mij. Dat is uw enige troost. Mijn zaligmaker. Mijn getrouwe zaligmaker. Hoe is hij dat nu geworden? Wel staat er, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dus hij heeft mij gekocht. En in het Grieks, dat Griekse woordje, dat betekent altijd loskopen. Onze kinderen krijgen op school wel lessen over die verschrikkelijke slavernij in Suriname hier bijvoorbeeld. En uit Afrika. Het is vreselijk hoe daar de donkere mensen gevangen genomen werden en over zee weggevoerd werden naar vreemde landen en daar keihard moesten werken. En dan stonden die arme mensen daar op de markt. Nou, misschien kennen we dat boekje wel, de Negerhut van oom Tom. Ja, eerst had hij natuurlijk wel een hele goede baas. Dan is het nog niet zo erg. Maar als je dan ook nog een wrede baas hebt die alleen maar klappen geeft, daar sta je dan. God het je ooit laten zien. Toen we stonden naar hogere vrijheid. Toen werden we gebonden van de Satan. En je kunt er niet meer uit. Zelfs naar ontvangen genade hebben we vanmorgen bij Lot gezien. Je komt er niet meer uit op eigen krachten. En nu sta je op de markt. En daar komt Christus, de Heere Jezus, aan. En hij kocht mij vrij. De prijs van zijn bloed. Een wonderlijke ruil. Hij gaf zijn leven. O dierbaar bloed. Dierbaar bloed van Christus. Met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. Niks meer bij. Ik heb ook niks. Maar er hoeft ook niks meer bij. En ik heb nooit wat onderweg. Maar er hoeft ook niks meer bij. Mijn getrouwe zaligmaker, die heeft betaald. Hij is de voleinder van het geloof. En hij zal niet rusten. Totdat hij deze mijn zaak voleind heeft op grond van zijn verdiensten. dierbaar. Is dat bloed van de Heere Jezus u kostbaar geworden? Dierbaar om de waardigheid ervan uit te drukken? Ken ik dat bloed? En weet ik dat ik door dat bloed gereinigd ben? Mijn enige troost in leven en in sterven. Weet je dat nu, hè? Dat de Heere Jezus je kocht met zijn bloed. Wel, dat was toen, dat is elke keer weer opnieuw, hè. Als de Heere Jezus met zijn bloed komt, dan is er in geen velden of wegen zonde te bekennen. Dan moet je maar vragen aan Gods kinderen, hè. Toen ze de Heere Jezus leerden kennen met zijn dierbaar bloed, zeggen, waar was toen je schuld? Je weg. Was geen zonde. En er was geen zondige natuur. En er was geen schuld. Helemaal niets. Kijk, ik verzondig het elke keer weer opnieuw en weer opnieuw. Dat horen we zo dadelijk in onze laatste gedachten. Maar als de Heere Jezus er is, dan is er geen schuld. En dan is er geen zonde. Dan zijn er geen overtredingen. Dan ben ik rein. Dan ben ik rechtvaardig voor God. En als er geen zonde is, ja, dan leef ik in de gemeenschap met God. Dat is mijn enige troost. Dan ben ik niet alleen. Dan heb ik God drieënig tot mijn deel. Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En alzo bewaard. Wie bewaart er? De Heere Jezus bewaart. Laat ik dit nog eerst zeggen, voor we over die bewaring na gaan denken. Valt het ons niet op dat de Heere Jezus centraal staat in dat eerste antwoord? He? Ik ben zijn eigendom. Hij kocht mij. Hij bewaart mij. Hij verzekert mij. Hij doet alles, zie het wel. Hij doet alles, de Heere Jezus alleen. Dat is niet toevallig. Want de Romeinen die hebben de Heere Jezus voor zijn eer beroofd. De Romeinen die hebben gezegd dat de Heere Jezus maar een halve zaligmaker was. En hem daarmee verloochend met de leer van goede werken. En met de leer van de voorbidding door de heiligen. En met de leer van het heilig avondmaal dat zijn lijden en sterven elke keer herhaald moet worden, is dat nooit genoeg. Nee, zegt Rome, het is nooit genoeg. Jawel, zegt de schrift, de Heere Jezus is genoeg. Hij is de oudste broeder. Hij heeft volkomen betaald. Er hoeft niets meer bij. En hij bewaart mij. En hij verzekert mij. De Heere Jezus is genoeg. Wie Jezus vindt, die heeft genoeg. Echt waar. Ja, die krijgt nooit genoeg van hem. Dat is wat anders. Maar die heeft wel genoeg aan hem. Gewoon, wil je nooit meer ander water drinken. Weet je het nog? Toen vanmorgen de Heere Jezus met dat water kwam. En toen hebben al die mensen in Sodom dat afgewezen. Zelfs Lot kon er niet bij komen. Maar als je van dit water gedronken hebt, hoef je nooit meer wat anders. Nooit meer dorst naar dat troebele water van de wereld, van de zonde, van de Satan. Wie Jezus vindt, die heeft genoeg. Dus het eerste antwoord gaat alleen maar over wat de Heere Jezus gedaan heeft en wat hij doet. Nog een keer, zie je dat meisje met die mooie blonde krullen in die gevangenwagen naar de Hoge Markt. Meisje, wat is jouw troost? Nou, zegt ze, de Heere Jezus bewaart me. Mooie bewaringen. Op weg naar de brandstapel. Is echt waar hoor, de Heere Jezus bewaart me. Maar wij moeten wel goed lezen wat er staat. En alzo bewaart. Dus op een bepaalde manier. De Heere Jezus die bewaart op een bepaalde manier. Niet zoals wij dat graag willen. Maar alzo bewaart. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader. Geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dus de Heere Jezus bewaart. In overeenstemming met de wil van zijn Vader. De Heere Jezus voert de wil van zijn Vader uit. Ja, God is liefde. Ik heb daar wel wat moeite mee als zo'n meisje van 9 afgevoerd wordt naar de brandstapel. Is dat nou een God van liefde? Dan moet je het haar vragen. En alzo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Maar, nou wil mijn Vader dat wel, hè. En zelfs meer dan haren die van mijn hoofd vallen. Gij moet door veel verdrukkingen ingaan. Vader wil het. Als we dat beleven, dan hopen we daarbij stil te staan in zondag 9 en 10. Mijn Vader wil het. Want mijn Vader weet wat goed voor mij is. Kijk, aardse vaders zitten er nog wel eens naast. Die zijn niet volmaakt. Je moet er wel eens buigen voor hun kinderen, dat geeft niks. Maar deze Vader zit er nooit naast. Nooit. Daarom zegt dat meisje, de Heere Jezus bewaart me hoor. Hij bewaart me naar de hoge markt voor opstand. Hij bewaart me voor moedeloosheid. Hij bewaart me voor harde gedachten van mijn Vader. Hij bewaart me hoor, als ik straks daar in de vlammen sta. Dan ga ik op tot Gods altaren. Omdat de Heere Jezus mij bewaart. Ja, hij heeft mij niet bewaard voor een lang leven op aarde. Ik mag jong sterven. Maar hij bewaart me voor veel zonden. Hij bewaart me voor veel verdriet. Dat doet hij. En alzo bewaart. Dat is een heel ander denken. Die catechismus die denkt heel anders dan wij. Nou, wij denken bij Gods bewaring dat ik zo'n makkelijk mooi leventje voor mezelf heb. En dat ik op de glijbaan naar de hemel ga. En dat ik alles krijg wat mijn hartje begeert. En dat ik hier maar raak kan zondigen en straks ook nog het koninkrijk der hemelen kan beërven. Nee, dat is geen Bijbels denken. En al zo bewaard voor al te grote moedeloosheid. En al zo bewaard dat ik niet terechtkom in die verkeerde waarom-vragen. En dat ik worstel met het lijden dat op mijn schouders wordt gelegd. En al zo bewaard zonder de wil van mijn hemelse Vader. Kijk, dan neemt de Heere Jezus dat meisje mee. Ik heb het toch net gelezen. Je zou blij moeten zijn, zegt de Heere Jezus, dat ik naar mijn Vader ga. Want mijn Vader is meer dan ik. Neemt de Heere Jezus dat meisje mee naar zijn Vader. Om in dat Vaderhart te blikken. En dan zie je die eeuwige liefde van de Vader. Die je uitverkoren heeft. En dan zegt die Vader tegen dat meisje. Meisje, ik verlang zo naar je. Ik heb je zo graag dichtbij me. Ik haal je maar naar huis. Zo hè. Zo bewaart de Heere Jezus. In overeenstemming met de wil van zijn Vader. En dan is er nog iets. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Dus alles wat mij overkomt, dat is niet toevallig. Nee, dat moet dienen. En dat gebruikt de Heere nu om door zijn geest mij van het eeuwige leven te verzekeren. Wat denkt erom, kruis is niet makkelijk hoor. Dat brengt je op de knieën, in de worsteling, voor de Heere. En daar spreekt hij. Dat innerlijk getuigenis. Dus de Heere Jezus verzekert mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. In de bitterste aanvechtingen, in de helse benauwdheden. En ik ben toch zijn eigendom. En ik ga toch naar huis. En toch zijn al mijn zonden vergeven. Het is toch waar. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En jawel, meisje is niet opstandig. En die moeder die zegt niet, Heere, waarom doet u dat nou? Want ik kan niet uit mijn gezin. Nee, nee. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Weet je wat dat betekent? Dat getuigenis van de Heilige Geest in je hart. Hè? Dat je zijn kind bent. En dat je zonden vergeven zijn. En dat dat bloed van de Heere Jezus ook jou geldt. Dat gaat nou altijd gepaard met zelfverloochening. En dan heb je altijd een welbehagen in Gods wil. Ik zeg niet dat je dat altijd hebt. Maar ik zeg, als dat getuigenis er is, dan wordt er geen onrecht in God gevonden. Dan heb je een welbehagen in zijn wil. Dan wil je niet anders wat hij wil. Als dat getuigenis klinkt in je ziel, dan lig je overal onder. Kijk, als dat getuigenis er niet is, dan worstel je met jezelf en met je vlees. Wat is uw enige troost? Wel, deze trooster die mij kocht, die mij bewaart en die mij verzekert. En zo hobbelt de kar voort naar de hoge markt. Maar we zijn op reis, dat is onze derde gedachte. Nu reis ik getroost. Hoe wordt dat nu geleerd? Hoe krijg ik daar nu deel aan? Goed luisteren. Daar is een weg tot die troost. En er is een weg in die troost. Zoals het hier staat in vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten omdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt. Dat woordje in, dat betekent dat u vanmiddag al in de kerk bent. Dus. Dan ben je al een kind van God. Maar iedereen kan toch wel begrijpen vanmiddag. Dat je niet in de kerk geboren bent, toch? Nee, je bent ergens anders geboren, thuis of in het ziekenhuis. En vanmiddag ben je ergens vandaan gekomen om door de deuren onder de toren of aan de zijkant naar binnen te gaan. Dus daarom heb ik gezegd, er is een weg tot die troost. En er is een weg in die troost. En de catechismus knipt die weg in 3 stukjes. Dus dat betekent die 3 stukjes die horen helemaal bij elkaar. Altijd. Die kun je niet losmaken, want dan gaat het niet goed. Je kunt dus niet op grond van de kennis van de ellende concluderen dat je een kind van God bent. Trouwens, je zou in de wanhoop omkomen als je echt je ellende kent. En er was geen zaligmaker. En omgekeerd, wat moet je vanmiddag met Jezus als je niet diep ongelukkig bent vanwege je zonde? En zou je nou werkelijk in dat kruis van de Heere Jezus kunnen roemen? En een onheilig leven kunnen leven, ondankbaar kunnen zijn. Nee, dat kan ook niet. Dus die 3 stukjes, die horen bij elkaar. 1 keer en altijd weer in het leven van de genade. En dan moet je opletten hè, wat de catechismus zegt. En hoeveel stukken zijn nu nodig? 3. Welke dan wel? Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En hoe ik ervan verlost word. En hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Dus 3 keer hoe. Dan zit je morgen in de klas en dan steek je je vinger op. Ja, zeg het maar. Juf, hoe moet dat? Ik begrijp het niet. En dan gaat de juf het uitleggen. En dan dinsdag heb je weer rekenen. Juf, hoe moet dat? Want ik begrijp het niet. En dan gaat de juf het uitleggen. Weet je waar je nou een kind van God in kunt herkennen? Die weet het niet. Die steekt elke keer zijn vinger op. Heer Jezus, hoe moet dat? Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Wel, hoe groot moet het dan je zonde en ellende zijn? Wel, dat je gaat vragen naar de verlossing. Hoe word ik daar nu van verlost? Want ik kan het niet. Dus je zonden en ellende moeten zo groot zijn, dat je jezelf niet meer kunt redden. En dat je gaat vragen naar een verlosser. Wie is hij? Vraagt straks de catechismus. Je weet het niet, hè? Ja, je kunt het hier wel weten. Maar ook na ontvangen genade, hè? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus. En er moet weer een antwoord komen. Elke keer moet ik weer onderwezen worden. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En hoe ik ervan verlost word. En hoe moet ik daar de Heere nu voor danken? Hoe moet dat nu? Ik weet het niet, hè. Hoe moet je nu heilig leven? Hoe moet je er nu voor zorgen dat je niet uitglijdt? Ter linker of ter rechterzijde? Hoe moet je nu dat smalle pad bewandelen? Hoe moet dat nu? Het gaat elke dag fout in mijn leven. Elke dag struikel ik weer. Hoe zal ik hem danken voor zo'n grote zaligheid aan mij bewezen? Wel, dan wijs ik maar weer naar de Heer Jezus, toch? Die biddende en die dankende hoge priester. Hij alleen, hè? Hij alleen. Meer weet ik niet. Maar meer hoef ik ook niet te weten. Hij alleen. Snap je nu? Wat nu het leven van een christen is, dat is aan Jezus voeten zitten. Alleen maar aan Jezus voeten zitten. En elke keer onderwezen worden in je ellende, in je verlossing en in je dankbaarheid. Zoals het één keer was, zo blijft dat levenslang. En daarom is Christus mijn leven in alle nood en dood. Wees nou eerlijk, hè? Is de Heere Jezus nu je leven? Wat is dat? Nou, sommigen die zeggen, daar leeft hij voor. Voor zijn werk, voor zijn hobby, hij is er altijd mee bezig. Als Paulus zegt, Christus is mijn leven. Wel, dan gaat zijn hart altijd uit naar de Heere Jezus. Altijd. Is dat zo vanmiddag? Amen.